Wipla Lawier, hoofdstuk 14, schoenen en hoeden. Wiplala zat op dat moment aan de andere kant van de kamer. Helemaal aan de andere kant dus, tussen de plantjes, in en op de vensterbank. Hij zat te berekenen hoe hij het beste in de tas kon komen. Een klein eindje kon hij nog wel langs de verwarming lopen, maar dan moest hij wel oversteken, dwars over het parket. En dat was bijzonder gevaarlijk, vooral omdat juist op die plek de zon scheen en hij onderweg nergens zou kunnen schuilen als ze hem zagen. Nergens zou hij kunnen wegkruipen, hoewel tussen het raam en vaders stoel stonden nog een paar schoenen. Grote herenschoenen. Ha, dat was een prachtig tussenpunt. Als hij eerst maar die schoenen kon bereiken, dan was hij al een heel eind. Hij liet zich voorzichtig zakken langs de gordijn en wachtte het ogenblik af dat iedereen een andere kant op zou kijken. En zo'n gazon, dat moet besproeid worden, riep meneer Parelhoen geestdriftig. Zonder sproeien wordt het niks. Ik sproei en ik sproei en ik sproei. Natuurlijk, dat spreekt vanzelf, zei vader. En vertelt u eens, hoe doet u dat precies met dat sproeien? Nou, dat zal ik u zeggen. In een droge periode, als het wekenlang niet regent, dan... Schat, zei mevrouw Parelhoen, ik wil je niet opjagen, maar moet je niet naar kantoor? Oh, help, zei haar man. Hij keek op zijn horloge en schrok. Het is over 9:30, zei hij. Ik moet helaas weg. Oh, juist, zei vader. Nou, dan zal ik maar eens opstappen. Meneer Parelhoen stond op en vader moest dus ook wel opstaan. Vergeet je schoenen niet, lieverd, zei mevrouw. Ze moeten met je mee naar de schoenmaker. Wacht, ik zet ze vast in de auto. En met die woorden pakten ze de schoenen en gingen mee naar de garage. Meneer Parelhoen zuchtte. En hij zei, wat jammer, ik had nog zoveel willen vertellen over gazons. Ik kom nog wel eens een keertje terug, zei vader. En hij pakte zijn tas en het deed alsof hij tussen zijn papieren zocht. En met één oogopslag zag hij dat er geen wiplala in de tas zat. En wanneer hoor ik het van die prijs? Vroeg meneer Parelhoen dringend. Tja, zei vader, zodra er beslist is door de jury, hoort u het. Dan krijgt u bericht. Oh, dat zou prachtig zijn, riep meneer Parelhoen. Ik ben ervan overtuigd dat ik die prijs verdiend heb. Want neem nou de gazon van Gerzen hiernaast. Waardeloos, meneer. Bobbelig en vaal. En kijk eens hoe het eruit ziet, meneer. Ja, nu moet je heus weg, liefste, zei mevrouw Parelhoen, die net uit de garage kwam. Ja, ik ga al. Nou, het was me een groot genoegen. Dag, meneer Blom, zei vader. Dag, meneer Blom. Kan ik u misschien een lift geven naar de stad? Oh, ik heb mijn wagentje hier in de buurt staan, zei vader moedeloos. En hij verliet het huis en hij ging terug naar de plaats waar de kinderen opwachten in de auto. En? Vroegen ze. Niets, zei vader. Ze zwegen een hele poos en keken hoe meneer Parelhoen wegreed in de richting van de stad. En ze wisten niet dat in die auto op de voorbank een paar schoenen stond en dat in een van die schoenen hun eigen lieve Wiplala zat. Wiplala zat in de neus van de linkerschoen en reed met een snelheid van 100 kilometer over de weg. Hij was heel boos en treurig. Het was bijna gelukt, dat was het ergste. Hij had de tas van vader bereikt. Bijna had hij de tas van vader bereikt, als die nare mevrouw niet net die schoenen had weggegist toen hij er eventjes in was gaan schuilen. Knorrig stak hij zijn hoofdje even buiten de schoen en keek naar meneer Parelhoen die aan het stuur zat. Zou ik hem betinkelen, dacht hij. Betinkelen in een ooievaar. Maar om iemand die een auto bestuurt met zo'n snelheid in een ooievaar te betinkelen, dat was erg gevaarlijk. Dat zag Wiplala wel in en hij deed het dus niet. Hij kroop weer in de punt van de schoen, zover hij zo diep mogelijk weg en hij viel in slaap. Wiplala werd wakker door een enorm geratel en gedreun van machines. Waar ben ik toch, dacht hij, slaperig. Oh, waar zit ik in? Oh ja, en de schoen. De schoen van meneer Parelhoen, hij trekte, hij rekte zich een beetje uit. En gelukkig had meneer Parelhoen reusachtige voeten. En er was dus veel ruimte in. Heel voorzichtig gluurde hij naar buiten. Hij was in de werkplaats van de schoenmaker. Vlakbij hem stond een machine waarmee hakken van dameschoenen werden gerepareerd. Het maakte een herrie als een oordeel. En een hele rij schoenen stonden naast hem op de grond en het waren kapotte schoenen. De schoenmaker was bezig met kloppen op een zool. En een ander bediende de machine en dan stond er nog even verderop een rijtje schoenen. En dat waren de gerepareerde, dat kon je zien, die waren klaar. Piplala zat even hard te denken. Hij keek de hele werkplaats rond. Alle kanten. Het was moeilijk om hieruit te ontsnappen. Misschien zou hij telkens van schoen tot schoen kunnen sluipen, net zolang tot hij de deur bereikte. En dan? Ja, dan zou hij naar buiten kunnen gaan. Maar ja, dan kon het duidelijk, dat kon duidelijk zien dat hij vanuit zijn schuilplaats, dat het buiten heel druk was en vol. Buiten was een lawaaiige winkelstraat waar al 1000 mensen liepen. En we moesten er buiten op straat beginnen, zo'n kleine wiplala als hij. Nergens was hij zo bang voor als voor een boel mensen bij elkaar. Maar als ik hier blijf zitten, dacht hij, dan pakt die schoenmaker straks de schoen waar ik in zit en dan steekt hij de hand erin en dan vindt hij mij. Dan kan ik beter niet in een schoen kruipen die al klaar is. Daar blijven ze tenminste vanaf. Hij keek naar het rijtje gerepareerde schoenen. En een paar open gewerkte dameschoenen bij, met hele hoge hakken. Nou, dat was niet voor hem. Een paar hoge kaplaarzen wel. Wel fijn. Maar te hoog en te moeilijk om in te klimmen. En een paar jongensschoenen, stevig en ruim. Die leken me nog de beste. Hij keek voorzichtig om zich heen. En liep toen vlug over naar een van de jongensschoenen. Met een kloppend hartje zat hij daar in de schoen weggedoken. Hadden ze hem zien lopen? Hij wist het niet. De herrie van de hakkenmachine maakte dat hij niet kon denken. De herrie maakte ook dat hij niet kon horen wat er gezegd werd in de werkplaats en dat hij ook niet kon horen of er klanten binnenkwamen. En toen het paar jonge schoenen werd opgepakt door een grote, vuile schoenmakershand en toen Wiplala met een grote duim vlak bij zijn knietje zag, schrok hij vreselijk. Ze hebben me zien lopen, dacht hij. Maar de schoenmaker zette de schoenen op de toonbank en zei, nou, dat zijn ze geloof ik, mevrouw. Ja, dat zijn kareltjes en schoenen, zei mevrouw. 7 gulden en 40 cent, zei de schoenmaker. Dank u beleefd, dag dames. En Wiplala zag weer een duim vlak bij de opgetrokken knietje, bij zijn opgetrokken knietjes. En nu was het een keurige damesduim met roze lak. En hij voelde zich hoog opgetild en meegedragen, de deur uit en de straat op. Het waren 2 dames. Hij kon hun gesprek horen, terwijl hij op straat heen en weer deinde in de schoen, een meter boven de straat. Het is erg, zoals die Karel zijn schoenen verslijt, zei het mevrouw met de duim. Elke maand nieuwe neuzen. Ja, Truus, dat heb je met die jongens, hè? Zei de andere dame. Jongens willen voetballen. Zeg, ga je even mee naar Maison Blanche, de hoedenwinkel? Ik moet een nieuwe hoed. En die hebben hem bij mijn. Ik moet een nieuwe hoed hebben bij mijn nieuwe witte mantelpak. Hé, ja, riep de dame met de duim, die Truus heette. Dan pas ik ook een paar hoedjes. Wiplala voelde hoe hij weer met de schoenen op een toonbank gezet werd. En toen de dames druk met elkaar en de verkoopster aan het praten waren, durfde hij voorzichtig eventjes naar buiten te kijken. Er waren verschrikkelijk veel hoeden bij Maison Blanche. Hij zag hele hoge hoeden, een filterhoede, hij zag hele platte hoeden en hele grote. Hij zag hoeden die eruit zagen als prullenmanden en hoeden die als lampenkappen en hoeden als taartjes. En hij besloot dadelijk om uit de schoen te stappen en om in een hoed zijn intrek te nemen. De 2 dames waren geestdriftig aan het passen. Hoe staat men dit, Truus? Hoe enig met die strik en die bloem. De verkoopster kwam telkens aandagen met andere hoedjes. En ze legde ze allemaal neer op de toonbank en zei, past u deze eens? Het is een heel apart model. De dame die Truus heette, paste een geweldige vaarte op en dat bestond uit allemaal veertjes. Ze ging ermee voor de spiegel staan en glimlachte en draaide haar hoofd langzaam heen en weer. Schattig, hè? Vroeg ze. Maar toen verdween haar glimlach plotseling. Er kwam een uitdrukking van grote angst op haar gezicht en ze keerde zich met een gilletje om. Wat is het, Truus? Wat heb je nou? Oh, ik hoor ik je zag. Wat zag je dan? Ik zag een hoed weglopen. Wat? In de spiegel zag ik het. Daar over de grond liep een hoed. De andere dame en de verkoopster keken naar haar met open mond. Een hoed weglopen, vroeg de verkoopster om zich omdraaiend en over de vloer turend. Ja, ik heb het er duidelijk gezien in de spiegel. Een groene strooien hoed. Het liep naar dat rek. Nee, dat andere rek daar. De verkoopster deed een paar stappen in de richting van het rek. En daar lagen stapels en stapels ramenhoeden naast elkaar en op elkaar. Maar er was geen spoor van een lopende hoed. Die mevrouw die was beslist niet goed wijs. Een lopende hoed. De andere dames zijn nu ook. Ben je wel helemaal lekker, Truus? Ja, ik ben heel goed in orde, zei mevrouw Truus. Ik ben uitstekend in orde. Ik heb heel duidelijk gezien dat er een hoed wegliep over de vloer. Ze stond nog steeds met haar grote veertjeshoed op haar hoofd en zag er erg mal. Ze zag er erg mal mee uit, zeker nu ze verontwaardigd was. Kom nou, Truus, schei uit. Had die hoed pootjes? Truus draaide zich om en begon te wijfelen. Pootjes, herhaalde ze mijmerend. Ja, had die pootjes, dat heb ik niet kunnen zien. En toen zag ze de ogen van haar vriendin en die van de verkoopster vol spotbezorgdheid en besloot niet verder over de lopende hoed te praten. Geef hem me deze maar, zei ze op haar eigen hoofd wijzend. Een paar minuten later gingen de dames de winkel uit, ieder met een papieren zak. Vergeet uw schoenen niet, zei de verkoopster nog haastig. Oh ja, dat is waar ook. Kareltje schoenen, dank u wel. De verkoopster ging naar het kantoortje, achter de winkel, en Wipplala stak zijn kopje van achter een stapel hoeden in het rek. Hij trilde nog een beetje van angst en spanning. En toen hij uit de schoen was gekropen, had hij zich even verstopt tussen de hoeden op de toonbank, maar omdat die dames telkens tussen de hoeden in gristen, voelde hij zich daar onveilig. En daarom was hij naar beneden gesprongen, boven op een strooien hoed die op de grond lag. Hij was eronder gekropen en met hoed en al was hij naar het rekje gelopen. Hij had er niet aan gedacht dat mevrouw Truus hem in de spiegel zou kunnen zien. En wat was hij geschrokken toen ze begon te gillen en te roepen. Maar nu keek hij nieuwsgierig om zich heen. Hoeden. Oh, rekken vol, kasten vol, tafels vol en dan nog overal hoeden op stangen. Hij kon recht het kantoortje inkijken, waar de verkoopster zat te tikken op een machine. Ze tikte kaartjes. Vlakbij hem, op een laag tafeltje, zag hij een paar papieren zakken, waar ongetwijfeld hoeden in zaten. Aan elke zak zat zo'n kaartje met een adres. Natuurlijk, hoeden die thuis verzorgd moesten worden, bij klanten. Wipplala kreeg een ideetje. Een mooi ideetje.